Ja. Ja. Zo, goedenavond. Ben ik goed verstaanbaar zo, denk ik, ja? Dan mogen we vanavond als mannenvereniging Calvijn onze 66ste jaarvergadering houden. En daar zijn we dankbaar voor, te meer ook omdat we vanavond onze eigen dominee in ons midden hebben, dominee Kempeniers. Hartelijk welkom. En het thema heeft u ook al in het kerkblad kunnen lezen. Ik noem het nog even, John Newton, de Engelse slavenhandelaar, zoals door jou al geschreven, die door God werd bekeerd. En John Newton was, heb ik even snel opgezocht vanmiddag, kapitein op slavenschepen en een investeerder in de slavenhandel. Dus die stond daar wel achter. En heeft een veel bewogen leven gehad en daar horen we denk ik vanavond wel veel meer over. Ik stel voor ook om te gaan zingen dan eerst met elkaar. En dat willen we doen uit een toepasselijke psalm door de dominee erbij gezocht. Psalm 107. En dan vers 12 en 13. Ik denk dat u wel eventjes een bijbeltje moet pakken. Anders zijn er daar ook nog een heleboel. Psalmbijbeltjes. De melodie is bekend, maar ik denk uit het hoofd. Vers 12. Zij die de zee bevaren, met schepen rijk bevracht, zien op de grote baren Gods wijsheid, gunst en macht. En vers 13. Hij wekt met slechts te spreken een stormwind voor hun oog. Dan beeft het al, dan steken de golven het hoofd omhoog. Vers 12 en 13 van Psalm 107. En Marco zal voor ons spelen.
Thank you.
schriftlezing van vanavond kunnen we vinden in het Oude Testament, Psalm 107. En dan vanaf vers 23 tot en met 32. Schriftlezing Psalm 107, vers 23 tot en met 32. Vers 23. Die met schepen ter zee afvaren, handel doende op grote wateren, die zien de werken des Heren en zijn wonderwerken in de diepte. Als hij spreekt, zo doet hij een stormwind opstaan, die haar golven omhoog verheft. Zij reizen op naar de hemel, zij dalen neder tot in de afgronden. Hun ziel versmelt van angst. Zij dansen en waggelen als een dronken man, en al hun wijsheid wordt verslonden. Doch roepende tot den Heere in de benauwdheid die zij hadden, zo voerde hij hen uit hun angsten. Hij doet de storm stilstaan, zodat hun golven stilzwijgen. Dan zijn zij verblijd, omdat zij gestild zijn, en dat hij hen tot de haven hunner begeerte geleid heeft. Laat hen voor den Heere zijn goedertierenheid loven, en zijn wonderwerken voor de kinderen der mensen, en hem verhogen in de gemeente des volks, en in het gestoelte der oudsten hem roemen. Tot zover de schriftlezing. Dan wil ik u nu voorgaan in gebed. Heere God des hemels en der aarde, op deze avond willen wij eerst tot u naderen om u te vragen of u in ons midden wil zijn. Dan hebt u het weer mogelijk gemaakt, Heere, dat we als mannenvereniging aan het begin van dit nieuwe seizoen onze 66ste jaarvergadering mogen houden. Dan hebt u ons nog gedragen en gespaard in de afgelopen periode, ons de gezondheid gegeven. En daar willen we u in de eerste plaats voor danken. En dan staan wij weer voor een nieuw seizoen, waarin wij weer willen overdenken de onderwerpen uit uw woord. En dan kan dat niet zonder de verlichtende werking van uw Heilige Geest. Anders blijft het bij verstandswerk en dan daalt het niet in onze harten. En dan hebben we zojuist ook uit uw woord gelezen, Heere, dat gij de schepper bent van hemel en van aarde. En dat vooral zeelui dat ook opmerken. Als de golven hoog gaan, of als de diepten der zee zichtbaar zijn. Maar dan is er ook die roep tot u uit de benauwdheid. En mocht dat ook gevonden worden in onze harten en levens, die roep tot u, die kunt redden. En dan is onze bede dan ook, Heere, dat naast de zondagen en de kerkdienst ook het verenigingsleven zijn vruchten zou mogen dragen. En dan zijn er ook leden, Heere, van de mannenvereniging die niet aanwezig kunnen zijn. Het is ons bekend, sommigen door andere redenen, sommigen door ziekte. En dan willen wij u in het bijzonder opdragen, broeder Arie ter Eehorst, omdat hij ook altijd de vereniging bezocht heeft in het afgelopen jaar. Maar door het ouder worden dat nu niet meer kan. En dan zal hij misschien via de digitale media ook met ons verbonden zijn, dat weten we niet. En anderen ook. Maar als hij eenzaam is, Heere, wilt u hem vertroosten. En op uw tijd een plaatsje geven in Salem, waar zijn hart naar uitgaat. En dan willen we u ook vragen voor de inleider vanavond, dominee Kempeniers, wilt u hem alles schenken wat nodig is. Dat alles in orde naar voren mag komen wat hij overdacht heeft. En wilt u ook geven dat het in onze harten mag indalen, dat het tot eer van uw naam zou mogen zijn en tot stichting van onszelf. En dat vragen wij u niet omdat we iets verdiend hebben, maar uit genade om Jezus wel alleen. Amen. Dan wil ik namens het bestuur en de leden van de mannenvereniging u allemaal hartelijk welkom heten op onze 66e jaarvergadering. En ik wil even een terugblik doen op het afgelopen seizoen. We zijn met 18 leden en we mogen zeggen dat de verenigingsavonden goed bezocht worden. En doordat we met niet al te veel leden zijn, want het is maar een handvol ten opzichte van de vrouwenvereniging natuurlijk, maar kunnen we toch zeggen dat dan toch ook iedereen aan het woord kan komen als we een bespreking hebben van een onderwerp. En dat is wel weer heel fijn. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen leden meer bij kunnen. Maar die zijn altijd van harte welkom en dat stond ook in ons kerkblad. En we hopen ook dat daar nog op ingegaan kan worden, want dan kunnen we er zeker nog wel een 5 of 10 bij natuurlijk. En het programma van zo'n verenigingsavond, jou ziet dat er nou uit, nou dat is eigenlijk hetzelfde als dat we de jaarvergadering doen. We hebben de opening, we zingen met elkaar, we doen een gebed, de inleider doet een onderwerp. En dan hebben we pauze, dat is sociaal contact, is ook altijd goed met elkaar. En dan daarna hebben we besprekingen en dat gaat soms wel van hart tot hart, omdat we maar met zo'n 18 zijn of soms met 16. Dan zijn dat waardevolle avonden. En ik kan dat van harte aanbevelen, want we zijn toch al zo druk hè, door de week. En een verenigingsavond, dat is 1 keer per 2 weken. En voor mezelf ook, en ik denk ook als ik namens de leden spreek, dat dat goed is om dan nog weer eens met Gods woord bezig te zijn. Dus van harte. En dit was mijn inleiding en een welkomstwoord en dan is het nu even over achten. Dan wil ik nu dominee Kempeniers vragen om zijn inleiding te houden. We hebben ruim de tijd, 9:15 of zo. Wat is aan u? En in aansluiting op die inleiding willen we weer wat zingen. En dat is, geef ik vast op, Psalm 107. En dat is vers 14 en vers 15. En dat begint met zij dansen, waggelen, vallen, gelijk een dronken man. Dat is als de Heere spreekt door die hoge golven. En dan vers 15, hij doet de storm bedaren, de golven zwijgen stil. Dat is als zij in benauwdheid tot hem bidden. En tijdens het zingen is er een collecte. Ik weet niet of u daarop gerekend hebt, maar dat hoop ik. Voor noodhulp aan de mensen in Oekraïne. En dat gaat via de stichting Kom Over en Help. En de penningmeester maakt dat dan over. Van harte aanbevolen. Dominee Kempeniers, aan u is het woord.
Ja, een paar mensen vroegen zich al af of ik vanavond die boeken ga voorlezen. Maar zoveel tijd hebben we niet. Ik heb ze wel meegenomen om even een indruk te geven van waar ik dan uit geput heb. In de afgelopen zomermaanden is toch altijd weer een beetje tijd om toch wat meer te lezen. Andere boeken te lezen. Zeker wat mij betreft, omdat je natuurlijk vaak met de preekvoorbereidingen bezig bent. En ik heb een boek gelezen van I.M. Murray, de Puritan Hope, dus de Puriteinse hoop. Jan heeft er iets van kunnen horen toen ik een preek daarover hield in Renswoude, waar hij zat met zijn vrouw. En het andere boek wat ik gelezen heb, dat is van Jonathan Aitken, een biografie over John Newton. Nou, ik heb nog wat andere boeken meegenomen. Niet allemaal zijn ze nog nieuw te verkrijgen. Dit is een roman over het leven van John Newton, bij Den Hertog ooit verschenen. Het is nog wel antiquarisch te verkrijgen, zag ik, bij bol.com. En ook op Marktplaats zag ik een aantal exemplaren. En misschien Heeft Dirk nog wel een aantal tips of zo waar we dat kunnen krijgen. Hè? Maar dit is best een mooi boek. Dit is nieuw uitgekomen. Dat is nog wel voldoende voorradig. Dat is heel mooi. Genade brengt me thuis. Dat is eigenlijk een Nederlandse vertaling van de 14 brieven die John Newton heeft geschreven aan een bevriende predikant op diens verzoek om over zijn leven te vertellen. Dus in 14 brieven heeft John Newton dat gedaan. Zijn levenswerk is verschenen in 6 delen. En dat eerste deel dat gaat dus over zijn levensgeschiedenis. Dus een bekering. En dat is dan in dit boekje heel hartelijk aanbevolen. Bij de Gereformeerde Bijbelstichting is jaren geleden dit boekje verschenen. De Stem van het Hart. Een selectie uit de brieven van John Newton. En Newton was geen groot theoloog zoals John Owen bijvoorbeeld. En Jonathan Edwards, maar meer een pastorale prediker die vooral bekend is geworden door zijn brieven. De vele honderden brieven die hij geschreven heeft, die zijn dan ook gebundeld. Een paar prekenboeken zijn er wel verschenen. Ik zal ze wel zo neerleggen, dan kan je, als je interesse hebt, misschien eens opzoeken om die boeken aan te schaffen. Want ze zijn alleszins de moeite waard. Ik wil mijn lezing verdelen in 2 delen. Allereerst dus naar aanleiding van de levensgeschiedenis van John Newton. Het eerste deel en het tweede iets van zijn werk, zijn theologische werk, zijn brieven, zijn betekenis voor de kerk, ook tot op de dag van vandaag. John Newton die stierf op 21 december 1807. En die Newton die was in zijn leven uitgegroeid tot een internationale bekendheid. En dat was vooral begonnen nadat hij dus dit boek, in het Engels dan, deed verschenen, die 14 brieven, onder de titel An Authentic Narrative, dus een authentieke vertelling. Zo is het onder die titel uitgekomen en ja, dat boek dat is vele malen herdrukt, ook tijdens zijn leven al, dat maakte hem tot een internationale bekendheid. En in die autobiografie, daar omschrijft John Newton zichzelf als een ongelovige. Zelfs als een duivel, als een beest. En dat wordt wel duidelijk als we zijn levensbeschrijving lezen, wat er in zijn leven allemaal gepasseerd is. Bijvoorbeeld in Afrika, daar werd hij een gevangene van occulte machten, met allerlei uitspattingen daarbij. Hij werd kapitein van een schip dat slaven vervoerde naar Noord-Amerika, met allerlei zonden daarmee gepaard. Maar behalve dat boek getuigt van een ontzaggelijk goddeloos eertijds, getuigt dat boek ook van Gods opzoekende genade, het ingrijpen van God in het leven van een goddeloze. Hij zou als predikant getuigen van die wonderbaarlijke genade, zoals hij dat noemde. En ook de dichter worden van dat zo bekende lied Amazing Grace. Het is het meest bekende lied ter wereld. En volgens sommige bronnen wordt dat lied minstens 10 miljoen keer per jaar nog gezongen. Op allerlei gelegenheden wereldwijd. Of iedereen de inhoud verstaat is een tweede. Maar het is een heel bekend en mooi lied. John Newton die werd geboren op 24 juli 1725 in Wapping, een voorstadje van Londen. De vader van John was een strenge zeekapitein die zelfs door zijn vrouw Elizabeth met kapitein werd aangesproken. John's moeder was een godvrezende vrouw met een heel zwakke gezondheid. Hij was 6 jaar toen zijn moeder overleed. Maar zij heeft die 6 jaar wel heel goed gebruikt. Ze was erg bezorgd over het geestelijk welzijn van haar kind. En toen hij 2 jaar was, had zij hem een aantal gezangen, bijbelversen en gedichten geleerd. Toen hij 3 jaar was, kon hij het alfabet al en op 4-jarige leeftijd kon hij zelf de Bijbel lezen. Op 6-jarige leeftijd kreeg hij les in Latijn en wiskunde. Het was een hoogbegaafd kind. John's moeder die had hem heel veel over de Heere verteld. Over de kortstondigheid van het leven. Over de toren en het oordeel van God. Ze leerde hem ontzag te hebben voor de schrift maar ook te bidden om Gods genade. En zoals gezegd, toen John 6 werd zijn moeder ziek, pleuritis kreeg ze, een ernstige longziekte die haar volkomen uitputte. Haar nicht Abigail Cartlett, van wie we straks nog wat meer zullen horen, die kwam haar helpen. Uiteindelijk was Elisabeth zo zwak dat Abigail haar meenam naar Chatham, waar zij dan met haar gezin woonde. Weg uit de rook en het vuil van Londen. John kon niet mee en hij werd ondergebracht in een pleeggezin. En hij zou zijn lieve, godvrezende moeder nooit meer terugzien, want 4 maanden later overleed ze en werd in Chatham begraven. Dit gebeurde alles tijdens de afwezigheid van kapitein Newton, zijn vader. Die kwam pas na 1 jaar terug van een lange reis en toen pas hoorde hij dat zijn vrouw overleden was. De ruwe zeeman die kon daar niet mee omgaan en al 3 weken daarna hertrouwde de kapitein. Dat was voor John bepaald niet goed, want zijn stiefmoeder kon niet met kinderen omgaan en liet hem aan zijn lot over. Hij zwierf vaak op straat, hij leerde stelen, vloeken, vechten. En ondanks de harde opvoeding die hij kreeg van zijn vader, de vele klappen die hij moest ondergaan, werd het steeds erger. En zelfs een strenge kostschool mocht niet baten. Ten einde raad nam zijn vader hem dan maar mee naar zee. En op zijn verjaardag, 24 juli 1736, hij was net 11 geworden, ging hij met zijn vader aan boord en zeilde weg. Maar John bleek een geboren zeeman te zijn. En hij had het zo goed naar zijn zin tussen die goddeloze matrozen. En al snel nam hij hun taal en hun zonde over. Toen John 14 jaar was, vonden er enkele gebeurtenissen plaats die hem altijd zijn bijgebleven. Waarin de Heere ook sprak. Weer thuis van een zeereis ging John heel graag paardrijden. En met halsbrekende snelheden galoppeerde hij over het platteland. En op een dag werd John van zijn paard geworpen en kwam hard op de grond terecht, op slechts een enkele centimeter van een puntig paaltje. Als hij er bovenop was gevallen, dan had hij niet overleefd. Een andere keer wat hij memoreert is dat er een Brits oorlogsschip voor anker lag. En John ging dat met een vriend vanaf de wal bekijken, maar ze kregen het voor elkaar om met een matroos aan boord te gaan, want die had hem herkend als de zoon van kapitein Newton. En op een zondagmorgen zou hij hen op het schip brengen. John kwam echter te laat en hij zag de sloep wegvaren. Zijn vrienden in de sloep die lachten hem uit om zijn pech. En woedend vloekte John hen uit. Maar plotseling veranderde dat gelach in de boot in gegil. Want vanaf de kant zag John die boot kapseizen. De sloep had iets geraakt en werd door de golven en de sterke stroming meegetrokken. En binnen een minuut was iedereen verdronken. Een derde geval wat hij noemt, dat is dat hij met een musket met een geweer op strooptocht ging, maar werd betrapt door de jachtopziener en hij rende weg. Maar hij struikelde en toen hij viel ging dat geweer af en de kogel die trok een bloedig spoor over zijn gezicht. En opnieuw was hij op het nippertje aan de dood ontsnapt. En John moest in die tijd vaak aan zijn moeder denken en wat zij hem had geleerd. Want hij was ervan overtuigd dat God zijn leven had gespaard. En voor een poosje ging John ernstig leven. 3 keer was hij gered door centimeters en minuten. En John deed de plechtige gelofte aan God om meer te gaan bidden. Maar toen hij weer naar zee ging, verdween zijn vroomheid weer even snel als ze gekomen was en deed hij weer volop mee aan het goddeloze leven aan boord. Toen John 17 jaar was, besliste zijn vader dat hij zou gaan werken op een plantage in Jamaica. En juist in die tijd kreeg hij een brief van die eerder genoemde Abigail Cartlett, de nicht van zijn moeder die haar in de laatste maanden van haar leven had verzorgd. John was daar nog nooit geweest en het was 10 jaar geleden dat ze elkaar hadden gezien. Hij ging er naartoe en ontmoette er ook de dochter van het gezin, Mary. Ze was 13 jaar. Maar vanaf het moment dat hij haar zag, zo schrijft hij, hield hij van haar. We kunnen misschien wel raden hoe het verder ging, want toen dat schip waarop hij van zijn vader moest aanmonsteren vertrok naar Jamaica, was John niet aan boord. Hij was te lang bij de familie Catlett gebleven. En John's vader was woedend en die plaatste hem voor straf op een schip dat voor een jaar zou weggaan. En toen dat voorbij was, ging John direct weer terug naar Chatham. Terug in Londen werd hij door ronselaars van de straat geplukt en werd hij gedwongen om dienst te nemen op een oorlogsschip van de marine. En hij ontdekte dat hij minstens 5 jaar weg zou zijn toen het schip in de haven van Plymouth lag. Hij deserteerde uit liefde voor Mary, maar werd gearresteerd en kreeg een zware straf. Hij kreeg 100 klappen met de kat met de 9 staarten, zoals die zweep genoemd werd. Een zweep met leren riemen waaraan stukjes metaal zaten. En zijn huid scheurde open en hij had diepe wonden tot op het bot. Na 24 slagen verloor John het bewustzijn en toen vond de kapitein het wel genoeg. Het duurde langer dan 1 maand voor de wonden begonnen te genezen en John is dicht bij de dood geweest. Onverwachts kwam er gelegenheid om van het oorlogsschip af te gaan en hij nam dienst op een schip dat slaven vervoerde. Dat was in die tijd volop aan de gang, de slavernij, de slavenhandel. Duizenden mensen werden er ontvoerd uit Afrika en naar Amerika gebracht om op de katoenplantages te werken. En op die manier is John Newton in de slavenhandel terechtgekomen. Maar dat had op zijn leven een desastreuze invloed. Want nu brak hij totaal met God en met zijn woord. Een voorbeeld daarvan is, in die tijd was iedereen toch wel een soort van godsdienstig. Er werden kerkdiensten aan boord gehouden. Er werden gezangen gezongen. John deed of hij luisterde naar de preek. Hij zong de gezangen uit volle borst mee. Maar wat de kapitein en de dominee niet hoorden, dat waren de woorden die John zong. Hij bedacht ter plaatse nieuwe zinnen. Met godslasterlijke woorden waarin hij God en Christus bespotte. En de bijgelovige andere matrozen die schoven bij hem vandaan, want die waren bang dat John door de bliksem getroffen zou worden. Als straf van God voor zijn godslasterlijke gezangen. Ook een voorbeeld, vreselijk, is dat op zo'n slavenschip de vrouwen, de vrouwelijke slaven, elke dag werden misbruikt. En sommige matrozen, onder andere John, genoten ervan, om die doodsbange slavinnen te onteren. En hij lachte bij het idee dat er in Amerika 10 mulatten, zo worden ze genoemd, halfbloeden, die het bloed van John Newton droegen, zoals hij dat zei. Na verloop van tijd kwam hij in dienst bij een slavenhandelaar en plantagehouder in Sierra Leone. En daar leidde hij een vreselijk leven. Zoals gezegd, hij noemde zichzelf een duivel, een beest. En John's herinneringen aan Engeland die vervaagden. Hij dacht ook dat het onmogelijk zou zijn dat Mary ooit nog met hem zou willen trouwen vanwege zijn goddeloze en zedeloze leven. En op een gegeven moment besloot hij om niet meer terug te keren. Ondertussen verdiepte hij zich in de Afrikaanse cultuur. Hij deed mee aan rituele dansen. Hij liet zich betoveren door medicijnmannen. Raakte in trance door occulte bezweringen. En steeds meer kwam hij in de greep van boze machten in de lucht. Hij was getuige van ceremonies waarbij kinderen werden geofferd. Hij droeg amuletten van dierenklauwen om hem te beschermen en zijn hele hut stond vol met afgodsbeelden. In die tijd stuurde zijn vader een schip naar Afrika om zijn zoon te zoeken, want die had gehoord in welke duivelse macht John verstrikt was geraakt. Na vele maanden zoeken werd John gevonden en met een leugen over een erfenis wist de kapitein van dat schip John aan boord te krijgen. Via Zuid-Amerika zou de reis naar Engeland gaan. Het was januari 1748 en bijna 4 jaar geleden dat John van huis was vertrokken. En op deze reis ging God ingrijpen in het leven van John Newton. We hebben zojuist Psalm 107 gelezen over stormen op zee en angsten van zeelui. Nou, dat is nou precies wat er gebeurde in zijn leven. Tijdens de reis verveelde John zich en de kapitein gaf hem het bekende boek van Thomas à Kempis over de navolging van Christus. Tot zijn eigen verbazing raakte hij erdoor geboeid en tijdens het lezen werd hij herinnerd aan zijn godvrezende moeder. Hij beschouwde zichzelf als atheïst, maar zijn argumenten die brokkelden steeds verder af, zo schrijft hij. En op een bepaald moment kon hij de diepe innerlijke overtuiging niet meer van zich afschudden: God bestaat echt. En hij bedacht ook dat als dat zo is, dan zal hij op een zekere dag geoordeeld worden over zijn goddeloze leven. En het was alsof God hem met de rug tegen de muur ging zetten. En een grote onrust maakte zich van hem meester. Eén passage bleef hem achtervolgen. Waar u ook bent, waarheen u ook gaat, u zult ellendig zijn als u zich niet tot God bekeert. Op de avond van 9 maart 1748 brak er een hevige storm uit en het schip werd door hoge zeeën heen en weer gesmeten. John had nog nooit zo'n storm meegemaakt, hoewel hij al 12 jaar op zee was. Ieder bemanningslid werd aan dek geroepen en John kreeg de opdracht om een mes te gaan halen om een paar lijnen door te snijden om te voorkomen dat het zeil zou gaan scheuren. Op zijn beurt gaf hij dat bevel door aan een matroos die achter hem de trap opliep. Maar die duwde John ruw opzij en die zei dat hij het zelf maar moest doen. John ging terug, haalde het mes en rende terug het dek op. Maar de matroos die zojuist hem opzij had geduwd, was vlak voor hem het dek opgestapt. En direct werd die man door een muur van water getroffen en de zee ingesleurd, waar hij door de golven werd verzwolgen. En opnieuw besefte John dat zijn leven weer was gespaard. Maar waarom? Zo vroeg hij zich af. Ondertussen had de zee het schip gekraakt en er waren grote kieren en gaten in de scheepromps gekomen waardoor het water naar binnen spoot. John werd aan de pomp gezet, maar er was geen houden aan. De situatie was hopeloos en het schip liep snel vol. Toen kreeg John een idee en hij zei tegen de kapitein: laat die mannen hun bedden goed halen en in de kieren stoppen. En dan spijkeren we er meubilair voor, zo zei hij. Misschien werkt dat. En zo niet, dan mogen God ons genadig zijn. De kapitein die keek John verwonderd aan, want een gebed van de lippen van deze godslasteraar te horen, dat was even verbijsterend als een dominee te horen vloeken. Terwijl John wanhopig bezig was om het water weg te pompen, hoorde hij in zijn geweten woorden uit Spreuken 1. Terwijl ik geroepen heb en gij geweigerd hebt, mijn hand uitgestrekt en niemand was die opmerkte, en hebt al mijn raad niet gewild en mijn bestraffing niet gewild, zo zal ik in ulieder verderf lachen. Ik zal spotten wanneer uw vrezen komt. Wanneer uw vrezen komt gelijk een verwoesting en uw verderf als een wervelwind, wanneer uw benauwdheid en angst overkomt, dan zullen ze tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden. Ze zullen mij vroeg zoeken, maar zullen mij niet vinden. Daarom dat ze de wetenschap gehaat hebben en de vrezen des Heren niet hebben verkoren. John zag golven van 10, 12 meter hoog. Het schip werd hoog opgetild. Het viel krakend en kreunend met een doffe dreun in de diepe golven. De bliksemen flitsten onophoudelijk en de donder was oorverdovend. En God lachte om zijn angst. Als een kind begon John te snikken en hij schreeuwde het uit: O Heere, red ons. O almachtige God, red mij. Het was een droevige, aandoenlijke schreeuw van een hulpeloze en bange ziel. En bijna op hetzelfde moment dat John zo tot God riep, bedaarde de storm. En na een paar uur had het water in het ruim een niveau bereikt dat het gevaar was geweken. John Newton was verbijsterd. God had zijn gebed verhoord. Hij kon geen andere verklaring daarvoor geven. Ze hadden met man en muis moeten verdrinken. Het schip was zo beschadigd. Het had ten onder moeten gaan. Maar ze leefden nog. Hij leefde nog. En de gedachte dat God hem niet had losgelaten vervulde hem met schaamte en berouw. Er brak iets in zijn binnenste en hij kon niet meer stoppen met wenen. In een ogenblik kreeg hij zijn leven terug. Hij zag zijn talloze zonden helder voor zijn aandacht, zijn dronkenschappen, zijn godslastering, zijn zedeloosheden. Hij dacht terug aan de misdaden tegen die Afrikaanse slaven, de vele vrouwen die hij onteerd had. En hij voelde het oordeel van God zwaar op zich rusten. En zo bracht hij de dagen en nachten door met zuchten en tranen. Maar op zekere dag kreeg hij helder en duidelijk 3 teksten uit de schrift voor zijn aandacht. Teksten die zijn lieve, godvrezende moeder hem geleerd had toen hij nog maar een jong kind was. Psalm 103. Barmhartig en genadig is de Heere. Langmoedig en groot van goedertierenheid. Woorden uit Jesaja 55. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeerde zich tot de Heere, zo zal hij zich zijner ontfermen. En tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. En vooral Romeinen 6, waar Paulus zegt, de zonde zal over u niet heersen. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Onder de genade, zo stamelde John op zijn knieën. Amazing grace, wonderbaarlijke genade, groter dan mijn zonde, dan al die vuile zonden. En opnieuw weende John tranen, een mengsel van oprecht berouw, smartelijk verdriet, diepe schaamte, maar ook van grote verwondering en ongekende blijdschap. Gods genade, en dat voor zo een als hij. Na enkele weken bereikte het schip Engeland. Hoe zou het met Mary zijn? Zo vroeg hij zich af. Zou ze hem niet vergeten zijn? Het was al bijna 5 jaar geleden dat hij haar voor het laatst had gezien. En hij ging naar haar toe, maar kon geen woord uitbrengen. En toen schreef hij haar maar een brief. Ik heb je gezien, zo schreef hij, maar niet meer dan dat. Want toen ik je zag, was ik met stomheid geslagen. Na enige tijd vond John vrijmoedigheid om Mary ten huwelijk te vragen en tot zijn verwondering stemde ze toe. En in 1750 zijn ze getrouwd. En hij heeft met heel zijn hart van Mary, die hij altijd liefkozend Polly noemde, gehouden. Toen ze 25 jaar getrouwd waren en zij vaak afwezig was vanwege haar zieke vader, schreef hij een brief aan haar. En hij schreef erin onder andere dit. Als jij er niet bent, dan gaat er geen tijd zo aangenaam voorbij dan wanneer ik aan je denk en naar je schrijf. Maar, zo zegt hij, tot op zekere hoogte. Want hoe dierbaar jij ook voor mij bent, jij bent niet voor mij gekruisigd. Merkwaardig dat deze man, nadat hij tot God bekeerd was, op een slavenschip bleef varen en zelfs kapitein werd. Een bekeerde slavenhandelaar, dat is nu onvoorstelbaar. Maar toen lag dat anders. Overigens heeft John er wel voor gezorgd dat op zijn schip de slaven goed behandeld werden en goed te eten kregen. Misbruik en verkrachting werden streng bestraft. En er stierf op zijn schip bijna geen enkele slaaf meer. Terwijl normaal gesproken een verlies van 30%, 40% werd ingecalculeerd. Later ging John zich fel tegen de slavernij keren. En hij was samen met William Wilberforce, degene die een bezoek bracht aan het Engelse parlement en daar voor elkaar kreeg onder Gods zegen dat de slavernij uiteindelijk afgeschaft werd. Dat is te danken aan John Newton en William Wilberforce. In 1758 kwam er een einde aan zijn bestaan als zeeman. Mede vanwege een andere begeerte in zijn hart. Hij voelde de drang en de roeping om het evangelie te gaan verkondigen. In het kleine dorpje Olney werd John predikant. Het was geestelijk een totaal dode gemeente. Bijna niemand in het dorpje ging naar de kerk. En de kennis van God en van de Bijbel was minimaal. Maar de prediking van Newton trok aandacht. Vanwege de pastorale inslag groeide er een band tussen hem en de dorpelingen. Belangrijker nog, de Heere ging aan het werk in de harten. In de omgeving werd hij bekend als een predikant die op zielenvragen inging. Hij ontving vele brieven die hij allemaal beantwoordde. En het is ook een van de belangrijkste aspecten van zijn werk geworden. Veel van die brieven zijn bewaard gebleven en gebundeld in 6 dikke delen. Zoals ik al zei, John Newton is geen groot diepzinnig theoloog geweest, geen grote denker zoals John Owen of Jonathan Edwards, maar een pastorale prediker die voor het gewone volk tot zegen is geweest en een grote betekenis heeft gehad. En dat brengt mij bij het tweede element van deze lezing, namelijk enkele aspecten uit de boodschap van John Newton. En dan moet ik toch allereerst en allermeest onderstrepen dat het woord genade, grace, daar de kern van heeft gevormd. En gelet op zijn leven, op zijn ervaring, is dat natuurlijk niet vreemd. In zijn preken en brieven spreekt hij veel over de verdorvenheid van de mens. En over wat hij noemt Gods onoverwinnelijke genade. Er was niets wat hij liever deed dan te prediken over Gods wonderlijke, onbegrijpelijke genade. Hij schrijft onder andere dit: ik zie geen enkele reden waarom de Heere mij heeft uitverkoren en waarom hij mij genade heeft bewezen. Dat kan nou alleen zijn welbehagen zijn. Ik had een almachtig en barmhartig God nodig en zo één heb ik gevonden. Als ik terugzie, zo schrijft hij, op de storm in 1748, dan heb ik reden om God te loven voor die storm. Ik had moeten wegzinken in de diepte van de oceaan en de angsten van de hel als gevolg van mijn zonde en verdorvenheid. Maar ik kreeg vergeving door onverdiende genade alleen. Dat is een heel belangrijk element in de preken en in de brieven van John Newton, genade. En een tweede aspect waar hij veel over schreef in zijn brieven is de relatie tussen geloof en gevoel. Hij had in zijn persoonlijke leven geleerd om te wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Kort na zijn bekering leefde hij in grote vreugde en er waren er zeer sterke gevoelens. Maar door Gods genade leerde hij om boven zijn gemoedsgesteldheid te leven en te steunen op de gerechtigheid van de zaligmaker alleen, waar, zo schreef hij, zelfs mijn beste gehoorzaamheid en mijn teerste gevoelens niets aan kunnen toevoegen. En waar mijn zwakste zwakheden en koudste ogenblikken ook niets aan kunnen afdoen. En in een brief aan iemand die worstelde met het gebrek aan gevoel en de vraag stelde of het dan wel echt was, want heb ik het nou wel diep genoeg gevoeld? Is het nou wel sterk genoeg beleefd? Iemand die dat gevoel ook weer kwijtraakte. Hij schrijft, hij gebruikt een voorbeeld. Hij zegt, toen ik gisteren achter mijn bureau aan het schrijven was, had ik een prachtig uitzicht op het eiland Wight. Vandaag zie ik daar niks van. Ik veronderstel niet dat het eiland Wight gezonken is. Maar ik bedenk dat het een regenachtige en mistige dag is. En ik verwacht dat als het weer beter wordt, ik het eiland opnieuw zal zien. Zo is het ook het geestelijke leven, zegt hij. Ik kan op donkere, onzekere dagen het zicht op Gods genade wel eens kwijt zijn. Maar die moeten mij er niet toe brengen tot de vraag of die genade er nog wel is. Het geloof is de weg die ik moet bewandelen. En mijn gevoel is als het weer. En dat weer, dat verandert, keer op keer. Maar de weg is veilig en brengt ons naar Gods genadetroon. John Newton die had heel veel zelfkennis en dat komen we ook heel veel tegen in zijn brieven. Ook op het einde van zijn leven schrijft hij daar vaak over. En zijn eerlijkheid en zelfkennis, dat is een weldaad ook om te lezen. In tegenstelling tot wat je vandaag de dag nog al eens hoort, het overwinningsleven, zo'n stroming die overgewaaid is uit Amerika, waarin mensen toch deze zonde hebben overwonnen en daar een overwinning hebben geboekt en steeds heiliger worden. John Newton kon zover niet komen. Hij schrijft: ik merk dat ik nog niet één van de verdorvenheid van mijn boze hart heb kunnen overwinnen. Hoewel sommige boosheden schijnen te slapen. Dat getuigt van zelfkennis. Van dat hij zichzelf niet overschatte. Maar dat hij wist, die boosheden die misschien ook door leeftijd of door andere omstandigheden wat minder aan de oppervlakte komen, die kunnen zomaar weer wakker worden. Hij schrijft: ik ben niet wat ik behoor te zijn, gelet op de vele gebreken. Ik ben ook niet wat ik had kunnen zijn, gelet op de vele voorrechten. Ik ben ook niet wie ik wens te zijn. En God weet dat het zo is. Ik ben ook niet die ik nog hoop te zijn als ik straks deze tabernakel zal afleggen. Maar, zo zegt hij, ik ben ook niet meer wie ik vroeger was. Dat kind van de duivel, de slaaf van de zonde. Maar ik mag net als de apostel zeggen, door de genade Gods ben ik dat ik ben. Ondanks dat alles mag ik toch zeggen dat die genade Gods mij gemaakt heeft tot wat ik ben. Al moet hij wel erkennen dat er nog vele gebreken en teleurstellingen in zijn leven overblijven. Ik zal een stukje uit zo'n brief nog even voorlezen uit dit boekje. Hij schrijft dat hij gedacht had dat hij steeds beter en zo heiliger zou worden. Toen ik pas op de weg was, heb ik inderdaad gedacht dat ik van jaar tot jaar beter zou worden en mij ook beter zou voelen. Ik verwachtte dat ik van lieverlee alles zou bereiken van wat ik toen in mijn gedachten vormde over een kind van God. Ik dacht dat het beginsel van genade dat ik had op de duur zou uitgroeien tot een talent, door veel ijver, nauwgezette verbetering. Na verloop van tijd hoopte ik dat het ene talent zou vermeerderen tot vele, zodat ik mij, als de Heer mij een flink aantal jaren zou sparen, met de gedachte zou kunnen vergenoegen dat ik als een rijke zou sterven in geestelijk opzicht. Maar helaas, deze gouden verwachtingen van mij zijn als ijdele dromen geweest. Ik heb tot op heden geleefd als een arme zondaar en ik geloof dat ik zo zal sterven. Heb ik dan niets gewonnen met op de Heere te wachten? Ja, ik heb datgene erdoor verkregen wat ik eens liever zou hebben gemist. Opeenvolgende bewijzen van de bedriegelijkheid en hopeloze boosheid van mijn hart, die mij, naar ik hoop, onder de zegen des Heren enigermate geleerd hebben aan te weten komen wat ik bedoel als ik zeg, zie, ik ben onrein. Daaraan heb ik verbonden, heb ik zo'n ondervinding opgedaan van de wijsheid, de macht, het mededogen van mijn verlosser, van de noodzakelijkheid, van de waarde van zijn bloed, van zijn gerechtigheid, van zijn hemelvaart, van zijn voorbeden, van de heerlijkheid die hij ten toon spreidt in de vergeving van zonde en ongerechtigheid, en dat hij de overtredingen van het overblijfsel van zijn erfenis voorbijgaat, zodat mijn ziel anders niet kan dan uitroepen, wie is een God gelijk gij? Derhalve heb ik nu geringer gedachten van mijzelf en hoger gedachten van hem dan ik 20 jaar geleden had. Ik heb redenen om dankbaar te zijn. Elk korreltje van deze bevinding is bergen goud waard. Als ik door genade nog meer zal dalen in mijn eigen achting en het hem zal behagen dat hij nog heerlijker zal rijzen in mijn ogen en nog dierbaarder voor mijn hart zal worden, dan verwacht ik dat dit op dezelfde wijze zal gebeuren. Ik was beschaamd toen ik hem begon te zoeken. Ik ben nu nog beschaamder. En ik verwacht dat ik het meest van al beschaamd zal zijn als hij zal verschijnen om mijn laatste vijand te niet te doen. Maar o, ik mag mij wel in hem verblijden als ik bedenk dat hij zich voor mij niet schaamt. Zelfkennis, arm van geest, maar rijk in God. In 1790 moest hij meemaken dat zijn geliefde Mary stierf. En op de dag dat zij stierf, zo schreef hij, scheen de wereld met haar mee te sterven. Hij had gedacht en gehoopt dat hij haar spoedig zou volgen, maar dat duurde nog 17 jaar. En toen zijn tijd kwam, was John Newton oud en gebrekkig. Zijn geheugen werd minder en zijn gedachten lieten hem in de steek. Een jonge vriend die vroeg eens heel voorzichtig of hij er niet beter aan deed om maar op te houden met prediken. En John Newton die reageerde in grote verontwaardiging. Wat, zo zei hij, zal deze oude Afrikaanse godslasteraar zwijgen terwijl hij nog spreken kan. Maar het ging steeds meer naar het einde toe. En enkele weken voor zijn dood zei hij tegen zijn vriend William J. Ik weet bijna niets meer. Mijn geheugen is grotendeels verdwenen. Maar ik herinner mij twee dingen. Dat ik, John Newton, een groot zondaar ben. En dat Jezus een groot zaligmaker is. En zo is deze man gestorven. En hij heeft in dat gedicht, in dat lied Amazing Grace, de volgende dingen geschreven. Genade redde wonderlijk een zwerver als ik ben. Ik was verdwaald, maar ben nu thuis. Ik was blind, maar kan nu zien. Genade leerde mij te vrezen, maar genade nam ook mijn angsten weg. Genade scheen mij wonderbaar vanaf het eerste uur. Mijn levenspad was vol gevaar, vol zonde, vol verdriet. Genade bracht mij veilig hier en genade brengt mij thuis. De Heere beloofde mij zijn heil. Zijn woord versterkt mijn hoop. Hij was mijn schild en erfdeel, zolang ik leef. Ja, nu mijn vlees en hart bezwijkt en het aardse leven sterft, bezit ik leven en geluk, al zie ik het nog niet. Eens smelt de aarde weg als sneeuw. De zon zal niet meer zijn. Maar God, die mij op aarde riep, zal eeuwig bij me zijn. Al wonen wij daar 1000 jaar, zo licht als zonneschijn, dan zingen wij tot eer van God, als op de eerste dag. We willen samen dan gaan zingen uit die psalm die al genoemd is, psalm 107, vers 14 en 15. En dan zullen we daarna pauzeren.
Thank you.
Bedankt voor het houden van uw inleiding. Na de pauze willen we dit onderwerp dan in bespreking geven. U kunt nadenken over een vraag die u misschien heeft. Dat kan over het onderwerp gaan natuurlijk, maar ook over het schriftgedeelte. Als je zegt, daar is mij niet echt iets duidelijk in. Er liggen hier blanco formulieren met een paar pennen. Zoals je zegt, van nou, ik heb wel een vraag, schrijft u die op. Dan kan dan met de campaniers vast kijken van nou, waar gaat het over. Eventueel wat bundelen. En komt er een vraag op met het beantwoorden zelf, dan kunnen we er ook altijd over spreken. Interactief, dat kan ook. Vindt dan met de campaniers prima. Dan is er nu pauze. En u kunt koffie, thee en koek krijgen in de hal hier. Het is nu bijna 9:10. Ik stel voor 9:10, 9:15. Dat we dan weer onze plaats opzoeken. En dan kunnen we nog verder gaan met de jaarvergadering. Dan is het nu pauze. organist is ook ingespeeld, hoor ik. Goed, dan willen we verder gaan met deze avond. En voordat we het onderwerp gaan bespreken, dan willen we eerst zingen. En dat doen we uit Psalm 118, het 9e vers. De Heer wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. Verzachtte vaderlijk mijn lijden en redde mij uit alle nood. Psalm 118, vers 9. Die heeft het bedrag opgebracht van €99,90. Ja, dat was het. En daar maken we een mooi bedrag van als mannenvereniging. We gaan €125 overmaken op Stichting Kom Over en Help voor Noodhulp Oekraïne. Dan staat hier punt 9, beantwoording vragen door dominee Kempeniers. Dus ik geef dominee Kempeniers opnieuw het woord.
Nou, ik kan mij voorstellen dat het toch lastig is om... Zeg maar zeggen, vanuit een soort kerk historische lezing wat vragen te stellen. Maar ik heb er toch een aantal gehad. En misschien komen er nog meer vragen op. Naar aanleiding van de beantwoording. Of anderszins. Ik zal met deze vraag beginnen. John Newton was priester, prediker. Was het eigenlijk meer in de Anglicaanse kerk. Er was dus ruimte voor zo'n Puriteinse prediker. Dat was er zeker. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij Ryle. Hè, die... Joseph Charles Ryle, die bisschop was in de Anglicaanse kerk. Anderen hebben natuurlijk een andere keuze gemaakt, zoals Joseph Philpott en Spurgeon, die kerk verlaten hebben. En er zijn natuurlijk in de geschiedenis van de Anglicaanse kerk meerdere afscheidingen geweest, maar ja, John Newton die heeft toch de ruimte gevonden om in die kerk te blijven. En daar de zuivere gereformeerde prediking ook te verkondigen, bevindelijk schriftuurlijk. Dat zie je natuurlijk in onze kerkgeschiedenis ook. Hè, dat ook te midden van afscheidingen, doleanties, er toch predikers in de oude hervormde kerk zijn gebleven. En die hebben ook wel een soort wisselwerking met elkaar gehad. Iemand die in de tijd dat ik nog in Utrecht studeerde, was er een Utrechtse hervormde student die toen zijn eindscriptie schreef over de invloed van de afscheiding op de prediking in de hervormde kerk. He, dus de prediking was over het algemeen erg deugdzaam, he, op de braafheid van de mensen gericht enzovoorts. Het was verbondsmatig. En juist door die afscheiding is er ook binnen de hervormde kerk weer een besef ontstaan, he, van de wijze waarop in de reformatie en na de reformatie schriftuurlijk bevindelijke prediking functioneerde. En het heeft een vruchtbare uitwerking gehad op de hervormde kerk. En dan zie je ook dat in de loop van de tijd die schriftuurlijk bevindelijke prediking ook weer terugkeerde in de hervormde kerk. Als een soort uitwerking van de afscheiding. Nou, dat was in de Anglicaanse kerk ook zo. Je hebt altijd predikers die zeggen, ik kan niet in een kerk functioneren waar bijvoorbeeld er zo'n vrijheid is van leer, hè, dat de vrijzinnigheid, er mag zelfs ontkend worden dat er een God is. Nou, in zo'n kerk kan ik niet functioneren. Of waar vrouwen in het ambt zijn, of waar we geen grondslag meer hebben in de gereformeerde belijdenisgeschriften. Terwijl weer anderen benadrukken, dat de kerk buiten het paradijs ligt. En dat zal zo blijven. Zal altijd allerlei dwalingen zijn binnen de kerk. En dat je die moederkerk, die is wel ziek, maar die mag je niet verlaten. Dus je ziet ook in de hervormde kerk of in de PKN, al zijn het er niet veel meer, maar toch ook nog schriftuurlijk bevindelijke predikers, al hebben die het wel steeds moeilijker, heb ik het idee daar. Maar dat was dus wel mogelijk. Ook in die tijd van John Newton waren er toch wel velen die toch nog binnen die schriftuurlijk bevindelijke lijn bleven. Ja.
Het was toch ook zo dat de regering ook wel tegen predikers zei, als je zo blijft prediken, dan ga je naar gevangenis in. Of was dat niet in die tijd?
Niet dat ik weet. Nee, daar heb ik niet van gelezen. Dat was meer de tijd van John Bunyan. Ja, was het 200 jaar eerder. Ja, die is echt gevangen gezet. Maar dat is met Ryle en met John Newton nooit gebeurd. Nee. Heeft John Newton een persoonlijk sprekend God leren kennen? En is dat noodzakelijk? Dan moeten we natuurlijk eerst even nagaan, wat bedoelen we daarmee? Een persoonlijk sprekend God, voor zover ik dat die uitdrukking begrijp, is dat we, een sprekend God betekent dat de Heere op een bijna bijzonder, extraordinaire wijze spreekt door zijn woord, dat er een bepaalde tekst zo op je hart gebonden wordt, dat wat ik zeg, buitengewoon in je ziel wordt ingedrukt. Een tekst die heel veel betekenis krijgt in het leven. Hè, of door het lezen van de schriften, of door indachtig makende genade, dat woorden die je eerder hebt gehoord met zoveel kracht in het hart komen, in bepaalde omstandigheden, dat er dus gesproken wordt van een sprekend God. Heeft John Newton dat leren kennen? Hij noemt dat zelf zo niet, een sprekend God. Maar we hebben kunnen horen uit de inleiding, hè, dat bepaalde schriftgedeelten wel heel bijzondere betekenis voor hem hebben gehad. Niet alleen in de belovende zin, hè, want heel vaak wordt er dan, als het gaat om een sprekend God, gewezen op beloften. Hè, of woorden die toch iets van licht in het hart willen ontsteken. Maar hij had allereerst die woorden uit Spreuken 1. Hè, waarschuwend en veroordelend. En dan zullen ze roepen en ik zal niet antwoorden. Dat had zo'n kracht in zijn hart. Dat gaf hem zoveel angst ook tijdens die storm. Nou roep ik tot God, maar God lacht om mij. God lacht om mijn verderf. Hij hoort mij niet. In dat opzicht heeft God ook wel gesproken. En later schrijft hij dan ook die drie teksten. Psalm 103. En Jesaja 55. En Romeinen 6 met name. Dus dat zijn wel woorden die John zijn hele leven... Dat was niet zo dat hij allemaal heel kort op elkaar volgde. Maar dat waren wel perioden dat de Heer door die woorden... hem bijzonder onderwijs gaf en krachtig in zijn ziel sprak. Die ertoe geleid hebben hoe hij tot bekering en tot geloof gekomen is. Rustend op het woord van God. Nou is John Newton niet iemand die, voor zover ik hem heb leren kennen... iemand die heel sterk leefde bij teksten. Je ziet in de geschriften van de Puritijnen, hun geschriften zijn vol van bijbelteksten. Er is niet zomaar één tekst die een bepaald betekenis heeft. Maar hun geschriften, hun spreken is vol van het spreken van God. Spurgeon heeft wel eens gezegd, als je bunyan opensnijdt, dan bloedt hij bijbelteksten. Om maar te zeggen, het is niet maar één tekst. En de Heer kan wel één tekst gebruiken... En bijzondere kracht verlenen, maar ik denk niet dat het de bedoeling is dat wij geloven in een tekst, maar dat meer het geloof gericht is op de God van die tekst en dat zo'n tekst wel kan functioneren als een sleutel tot de gehele schrift. En ik denk wel dat de Heer in het leven wel momenten gebruikt in de prediking dat een bepaalde preek over een tekst bijzondere betekenis kan krijgen. Hij spreekt een woord te rechter tijd, toch? Dat is een woord dat precies past op de omstandigheden waar je in bent. In de gemoedsgesteldheid, in de geestelijke legering waar je op dat moment bent. Soms wordt het niet altijd direct verstaan. Er is soms nader licht bij nodig of terugleidend licht dat je dan bepaalde dingen gaat verstaan. Dat je ergens mee wakker werd. Maar aan de ene kant, dominee E. Kivit heeft er ook een heel mooi boekje over geschreven. Het krijgen van teksten. Dat bedoelen we dus met het spreken Gods. En dominee E. Kivit heeft dat heel zuiver, schriftuurlijk op een rij gezet. Aan de hand van bijbelse voorbeelden dat de Heer inderdaad spreekt. Door zijn woord, een sprekend God. Maar dat er ook gevaren aan verbonden zijn. Abrakel schrijft dat trouwens ook in de redelijke godsdienst. Dat de wens ook de vader van de gedachte kan zijn. Dat je bijbelteksten naar jezelf toetrekt. De oude mensen die maakten ook onderscheid tussen voorkomende waarheden. En dat hebben we allemaal denk ik wel eens. We zijn opgevoed bij de Bijbel. Dus wij kennen de schriften. Wij kennen de psalmen. En dan is het niet vreemd dat je wel eens wakker wordt. Dat er ineens een psalm in je gedachten komt. Dat kunnen voorkomende waarheden zijn die even in je gedachten zijn, maar die dan ook weer weg zijn. Maar er zijn die ook die woorden die als het ware indalen in het hart. En wat Igivit ook zegt, het moet wel bevestigd worden in je leven. Het is niet zo dat de Heer strooit met bijbelteksten. En nogmaals, zo'n bijbeltekst wil niet het enige zijn wat God in een mensenleven spreekt. Want als we bijvoorbeeld kijken naar de catechismus die zegt in zondag... een van de zondagen vlak voor de behandeling van de sacramenten. Ergens in de 24 denk ik dat het is. Maar dat God door de sacramenten... de belofte van het evangelie des te duidelijker wil maken. Dus daarmee geeft de catechismus aan. Alle beloften in de schrift. De schrift is toch het spreken Gods. Met name belovend spreken ook. Want haal de belofte uit de schrift en je hebt geen boodschap. Maar dat kan je dus samenvatten in de belofte van het evangelie. En Dan wordt er gezegd wat die belofte is, dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft niet zal verderven, maar zal leven. Dat is wat Spurgeon noemde de Bijbel in een notendop. Hè? Dat is de kernwaarheid van de schrift. En het gaat nogmaals niet om dat wij geloven in een Bijbeltekst. Al kan de Heer die Bijbelteksten niet kan, maar die gebruikt de Bijbelteksten ook. Maar ik geloof in de belofte van het evangelie. In de kernwaarheid. Hè, dat het bloed van Christus reinigt van de zonde. Die grote waarheid. En dat is dan met name het grote spreken Gods. Want dat woord, hè, het spreken van God, dat is vlees geworden. En dat is het voorwerp van het geloof. Hij, Christus, is het voorwerp van het geloof. Maar nogmaals, de heren, en niet iedereen heeft het altijd heel duidelijk. Hè, iemand als McShane bijvoorbeeld heeft dat nooit zo heel erg in zijn leven ervaren, volgens mij. Die kan niet echt spreken van één tekst of zo. Die weet ook niet van een plotselinge omkering. Hè, dat is meer geleidelijk aan gebeurd. En ik denk, misschien heb ik het al eens meer gezegd hoor, maar aan twee oude mannen in Middelharnis. Twee totaal verschillende mensen. Eén was. Hij leefde met twee vrijgezelle zusters. Die werden daar in Middelharnis Martha, Maria en Lazarus genoemd. Maar het was ook zo'n gezin. Godvrezende mensen. Vrijgezelle mensen. En ik zat een keer op zo'n soort gezelschapje waar die mannen ook bij waren. En daar zat ook een oude zeeman bij. Die een goddeloos leven had geleid. Krachtdadig tot bekering was gebracht. En die kon de dag en de plaats aanwijzen waarop de Heer echt tot hem gesproken had. En die ene man, dus die Lazarus zal ik maar zeggen, een beetje oneerbiedig gesproken, maar die zei dus, ik ben zo jaloers op jou. Hij zei, want dat weet ik niet. Hij vergeleek zichzelf meer met Obadja, die van jongs af aan de Heer vreesde. Zijn hart ging naar de dienst van de Heer uit. En hij zei, ik ken dat niet. En die man, die zeeman, die zei, ja maar joh, ik ben weer zo jaloers op jou, want jij hoeft geen berouw te hebben over die zonde die ik allemaal gedaan heb. Hè? Vergeleken bij wat John Newton ook zegt. Hè? En heel vaak zie je dat natuurlijk. Hè? Dat krachtdadige spreken. En zeker zo'n krachtdadige omkering. Zoals bij Saulus van Tarsus bijvoorbeeld. Dat heeft vaak ook een plaats in een omkering van een goddeloos leven naar een godvrezend leven. Maar als het zo geleidelijk aangaat. Dan zie je die heel extraordinaire belevingen minder sterk over het algemeen. Maar als die mannen over Christus gingen spreken, dan herkenden ze elkaar. Dan wisten ze precies wat ze bedoelden. Daar vielen ze weer samen. Net zoals Paulus en Timotheus. Timotheus wist ook van jongs af aan de schriften. Daar was hij bij grootgebracht. Een hele andere weg dan Paulus. Maar als het over Christus ging, dan herkenden ze elkaar. Dan wisten ze precies waarom ze hem nodig hadden. De een had het via deze weg geleerd en de ander via de andere weg. Dus ja, is het noodzakelijk? In dat opzicht dus wel. Hè, dat in ieder geval het woord zijn kracht doet. Hè, en de Heer doet dat toch ook. Hè? Het geloof is door het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Dus juist ook onder de prediking, dat is toch de werkplaats van de Heilige Geest, dan zal hij de prediking gaan gebruiken. Hè? En onder zo'n preek zit je dan, en dan zit je helemaal alleen in de kerk, voor je gevoel. Hè? Dat zal toch de ervaring zijn, als we daar iets van mogen kennen. Dat de ogen van de Heer, niet de ogen van de dominee, maar de ogen van de Heer op je gericht zijn. En dat je je naam hoort noemen. En dat zo'n tekst, zo'n preek, bijzondere betekenis voor je krijgt. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Natuurlijk, daar is de Heer begonnen met te spreken natuurlijk. En nogmaals, als we heel sterk uitgaan van het extraordinaire, zijn we natuurlijk geneigd om daar overheen te kijken. Ik denk ook jouw oud-predikant, dominee van Zonneveld. Of heb je die niet als predikant gehad in Scheveningen? Nou ja, maar hij heeft wel in Scheveningen gestaan. Van Zonneveld kennen wij wel, toch? Dominees. Ja. Nou ja, die vertelde een keer aan mij dat hij bij het sterfbed zat van een man. En die kende dat dus niet, dat spreken van God. En die had er gewoon geen zicht op. En toen zei dominee Van Zonneveld, maar let nou eens op dat eenvoudige versje. Opent uw mond. Eis van mij vrijmoedig. Op mijn trouwverbond. Hè, wees die ook naar de doop. En toen zei die man, en daar schrok Van Zonneveld heel van, dat is mij te makkelijk, dominee. En dat is natuurlijk heel erg. Hè? Want de Heere zegt niet zomaar iets tijdens de doop. Hè? En er wordt niet gemorst met water, zoals ik ooit iemand heel oneerbiedig hoorde spreken. En dat uiteindelijk in het leven alleen van de uitverkorenen zijn betekenis heeft. En voor de rest heeft het geen functie. Hè? Zo mag je natuurlijk niet spreken. Zo mag je niet denken. De Heere belooft het wel degelijk met een waarachtige. Zo staat in de leerregels ook. Hij belooft met ernst, hè, de rust der ziel aan degene die tot hem komen. Dus ik denk inderdaad, hè, dat ook de doop in het leven van Gods kinderen steeds meer betekenis gaat krijgen. Juist als je gaat ervaren, John Newton die zei ook, hè, ik heb het ook helemaal niet gezocht, ik heb het niet verdiend. Hè, het moet wel Gods welbehagen geweest zijn, want ik heb ook naar hem niet gevraagd. Maar als je teruggeleid wordt naar het moment van die doop, dat God begonnen is met te vragen. Niet dat dat zaligmakend al genoeg is, maar daar begint het wel. Hè? Dus die doop, we kunnen hem overschatten, dat gebeurt heel veel, maar ook onderschatten. En dan doe je zo tekort aan het spreken van God. Hè? En dat zie je natuurlijk heel sterk ook bij de overdoop en zo. Alsof God niet gesproken heeft. Dan, iemand die vroeg van, als je zo het leven van John Newton en van jongs af aan natuurlijk bij het woord, toch door zijn godvrezende moeder opgevoed, roepstemmen gehad, hè, die paar keren dat hij heel dicht bij de dood is geweest, besef heeft gehad van God heeft mij bewaard, een poosje weer, ja, toch vromer is gaan leven, meer gaan bidden, maar het was weer weg. Op zee, hè, dat hij, ik noem maar één voorbeeld, dat hij de gezangen en de psalmen andere woorden voorzag, godslasterlijk en zo. In hoeverre grenst dat aan de zonde tegen de Heilige Geest? Nou, mooie vraag. Daar is natuurlijk over de zonde tegen de Heilige Geest veel over te zeggen. Dat kan ik nu allemaal niet uitdiepen. Maar de zonde tegen de Heilige Geest, dan gaat het, ja, in het algemeen gesproken over mensen die iets van het licht van Gods genade mogen kennen. Hè, die in hun harten iets van de waarheid van het woord hebben ervaren. Waarin de geest tot op een bepaalde hoogte aan het werk is geweest. Maar die wel bewust dat werk gaan ontkennen. En dan wordt meestal gewezen naar die geschiedenis van de Heer Jezus, dat hij een duivel uitwierp en dat de fariseeën dan zeggen, hij werpt de duivel uit door Beelzebul, de overste van de duivelen. En dan zegt de Heer Jezus niet direct dat zij de zonde tegen de geest hebben gedaan, maar hij maakt wel duidelijk, ze komen er heel dichtbij. Misschien hebben ze het al wel gedaan. Want, en wat is dan het geval? Die fariseeën die geloofden dat Jezus een man was van God gezonden. Dat hadden ze bij monden van Nicodemus gezegd. Nicodemus was ook een fariseer, schriftgeleerde. Die kwam naar Jezus toe, Johannes 3. Wij, zo zegt hij, wij fariseeën, wij weten dat gij zijt een man van God gezonden. Want niemand kan deze dingen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Dat was echt de overtuiging van die fariseeën. In het begin van de omwandeling van de Heer Jezus waren de fariseeën en de schriftgeleerden heel positief over de Heer Jezus. Maar dat ging later veranderen, met name toen de Heer Jezus hen ging ontmaskeren. Toen hij hun huichelarij enzovoorts aan de kaak stelde. Maar ze bleven ervan overtuigd, hij is een man van God gezonden. Want ze hadden geen weerwoord. Ze voelden Dat wordt ook ergens gezegd, hè? Toen die sabbatdag in de synagoge van Capernaum, toen eens een paar keer overdacht, in het begin van het jaar. Dat hij sprak met macht. Hè? Niet als de schriftgeleerde, maar hij sprak met macht. En dat voelden die mensen. En ondanks die overtuiging gingen ze daar lijnrecht tegenin en zeiden ze, hij is van de duivel bezeten. Tegen beter weten in. En zo loochenden ze het werk van de Heilige Geest in hun hart. Hè, dat tot een bepaalde hoogte in hun hart aanwezig was. Hebreeën 6 spreekt er ook heel ontstellend aangrijpende woorden over. Hè, dat het onmogelijk is dat degenen die eens verlicht zijn geweest en die de waarheid geproefd hebben, als die afvallig worden, dan is het onmogelijk dat die bekeerd worden. Nou, het is wel duidelijk, dat is bij John Newton natuurlijk niet het geval geweest. Die was, ja, wel godsdienstig tot een bepaalde hoogte. Hij wist wel van de schrift en hij had wel iets van gewetensovertuigingen. Maar, ik denk dat het, dat is meer iets geweest van zijn goddeloosheid en nou ja, zijn jeugdige onbezonnenheid enzovoorts. Al kun je natuurlijk wel bevreesd zijn als je zo iemand, hè, stel dat je eigen kind is of zo, of je ziet iemand in een omgeving die zich zo verhardt, hè, dat je wel eens bang bent van, pas toch op, hè, want je komt er wel in de buurt. Hè. John Newton was misschien wel in de buurt gekomen van die zonde tegen de geest. Want hij had wel die gewetensovertuiging, maar dat had John Bunyan ook. Hè. Als je de geschiedenis van Bunyan leest, die had dat ook. Die hoorde ook stemmen uit de hemel. Hè. Wil je nou zalig worden of wil je verloren gaan? Hè. Als je hiermee doorgaat, ga je verloren. En hij ging toch door. Het zakte weer weg. Hij ging wel eens een poosje, werd hij godsdienstig. Ja, dat is wel een beetje in het leven van heel veel, van ook van Gods kinderen, die zich over gewetensovertuigingen heen toch hebben verhard in de zonde. Tot het moment dat het niet langer meer ging. Ja, maar we doen het eigenlijk allemaal wel, toch? We weten allemaal beter. En of het nou bruut is, zoals John Newton, of dat het meer overgroot is met een godsdienstig sausje, we verharden ons allemaal. En we doen allemaal tegen beter weten in, hè, toch weer kwaad in Gods oog. Ja. Maar je kan er wel eens bang van worden, toch ook van jezelf. Dat je denkt, ja, nou, dan heb ik het toch weer gedaan tegen, ja, Marco.
De aanleiding van deze vraag juist denken aan hoe je de meeste kwaad, waarin bepaalde voorvallen beschreven worden van mensen die zonder bedoeling en die God ook inderdaad sprak.
Ja, het leven van meneer Kwaad.
Ja.
Ja, dat boekje, ja. Nou ja, dat is ook een voorbeeld van toch wel de zonde tegen de Heilige Geest, denk ik. Dat inderdaad daarop uitloopt. Ja. Ja. Ja, het is niet zonder gevaar. Hè, dat als een mens zich verhardt tegen de Heer en over de roepstemmen heen leeft. En ja, kijk. Als je zware lichamelijke arbeid hebt met je handen. Hè. Die heb ik dus helemaal niet. Heel tot mijn handen. Ik heb ooit eens een keer een stukje omgespit in die pastorietuinuren. Die blauwe klei, dat kom je niet doorheen. Nou, ik had er waar op mijn handen staan. Maar als je dat maar lang genoeg doet, hè, dan krijg je eelt op je handen. Dan doet het geen pijn meer. Nou, zo kan het in je ziel ook zijn. Hè. Als je maar lang genoeg je verhardt en de wonden weer dichtgroeien en je leeft maar door, dan komt er eelt op je ziel. En ja, dan zijn er van die bekende aangrijpende uitdrukkingen. Hè? Hoe ouder, hoe kouder bijvoorbeeld. Hè? Dat kun je wel eens met, toch ook een beetje met schrik wel eens vaststellen als je ouder wordt. Hè? Toen je jong was en je maakte zijn sterven mee, was je geweten helemaal overhoop. Hè? En als je oud geworden bent en je hoort het weer, ja, het wordt toch ook een beetje gewoon soms, hè? Lijkt het wel. Dan denk je, ja, het is toch waar. Hè? Die kwade dagen, die zijn dan gekomen. Nou, dat was ook aan de andere kant ook weer de verwondering van Newton. Hè, dat, en ook de lofzang, hè, Amazing Grace, wonderbaarlijke genade voor zo iemand als ik ben. Hè, zo verhard hè, en zo goddeloos en toch Gods genade is groter dan mijn grootste zonde, zo zei hij. Dan nog een vraag over de verhouding tussen gevoel en geloof. Ik heb het ook even aangestipt, hè, dat het een van de onderwerpen was die John Newton regelmatig in zijn brieven aanstipt. Dat best een aangelegen onderwerp is, hè, want als er geen gevoel is, hè, als je geen berouw voelt of geen blijdschap voelt, dan is het toch moeilijk om te geloven. Hè, als een ijspegel in de kerk zit, als het je niks lijkt te doen. Nou, dat is zeker zo. Hè, ook in je huwelijk kan dat zo zijn als we getrouwd mogen zijn. Hè. Natuurlijk, er zijn tijden en momenten dat je hart in brand staat voor de ander. Hè. Zeker in het beginnende huwelijksleven, als je elkaar net kent. Maar ja, als je jaren getrouwd bent, dan kunnen er wel eens momenten zijn dat minder hevig is. Hè. Hoewel je diep van elkaar houdt, maar het gevoel geeft dan ook niet altijd precies aan hoe diep dat die liefde gaat. Hè. Ik had er eens een keer met dominee van Drenthe over. Dat ik daarmee worstelde van, ja, het is zo stil, zo koud van binnen. En ja, ik zou toch veel meer liefde moeten voelen. Hè? Ik zou veel meer berouw moeten hebben over mijn zonde enzovoorts. En toen zei hij van, kijk, stel nou, er komen twee mensen de kamer. Jij zit in de kamer, er komen twee mensen binnen. De een is een neef, die heb je al 20 jaar niet gezien. Die was geëmigreerd naar Amerika, die komt de kamer binnen. En daar vlak achteraan komt je vrouw binnenlopen. Over wie ben jij nou het meeste blij dat hij binnenkomt? Ja, op dat moment over mijn neef, denk ik. Hij zegt, van wie hou je nou het meest? Ja, van mijn vrouw. Nou, hij zegt, dat gevoel op dat moment zegt ook niet alles. Nee, dat is zo. Hè? Ja, dat is een antwoord. Hè? Duidelijk. Hè? Ik denk dat er wel waarheid in zit. Maar ja, toch... Daar is niet alles gezegd, denk ik. Hè? Want ja, je hoort het in de psalmen toch ook. Hè? Dat de psalmdichter bedelt bij God. Heere, zeg het nog eens. Zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Hè? Dat nou persoonlijk ook geloofd mag worden. En dat ik zal ze verheugen in mijn bedenhuis. Hè? Het gevaar is natuurlijk, als wij zo naar het gevoel kijken. Als, zonder gevoel kan ik niet geloven. Dan kan het ook een valkuil worden. Hè? Dat je daar toch weer de grond in zoekt. En dat het pas waar is als ik het voel. En als ik het niet voel, dan is het niet waar. Hè? Dan loop je ook weer het gevaar dat je in een gestalte gaat persen. Hè? Dat je denkt van, ook die psalm die heeft ooit in mijn leven gesproken. En daar heb ik toen en toen zoveel ontroering bij gevoeld. En dat je dan maar steeds teruggrijpt naar die psalm. En nou ja, als die gezongen wordt, dan hoop je dat weer terugkomt. En dan wordt het gevoel de grond. Hè? Ik geloof alleen als ik het voel. Dat zei Thomas ook. Hè? En toen werd hij bestraft. Zalig die niet gezien hebben, gevoeld hebben en toch geloofd hebben. Daarmee zeg ik niet en pleit ik niet voor een gevoelloos geloofsleven. Hè? Want dan kom je natuurlijk in toch wat meer een verbondsmatige beschouwing. Hè? In het optellen van wat waarheden in een conclusie, in een optelsom. Hè? En dat is ook kil. Hè? Daar gaat ook niks van uit. Hè? Dus de heren, dominee Heemskerk heeft trouwens een mooi boekje over geschreven, Geloof en Gevoel. En daar wordt op heel duidelijke wijze al die voor's en tegens, al die valkuilen, maar ook alle zegeningen van dat gevoelsleven worden op een rij gezet. Maar uiteindelijk is het geloof, dat is uiteindelijk toch het beslissende. Dat vertrouwen, niet alleen dat stellige weten dat ik alles voor waarachtig houd, maar ook het hartelijke vertrouwen. Dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonde enzovoorts uit genade geschonken is. En dan hadden de oude schrijvers, die daar ook veel over hebben nagedacht, ook John Newton die zegt dat ergens, hè, die gebruikt ook de uitdrukking het naakte geloof. Hè. Dus het geloof dat ja, op een bepaald moment niet meer voelt. Maar dat zich restloos uitlevert aan de Heer en op zijn woord rust. Hè, ook al het geloof is een bewijs van de zaken die men niet ziet, niet voelt misschien wel. Hè, maar hier leg ik mij neer, hè, op dit woord. Toen Ebenezer Erskine stierf, een van de Puritijnen, toen werd er aan hem gevraagd van: dominee, zijn er nog lichtstraaltjes in uw hart? En hij zei toen: ik heb geen verstand van lichtstraaltjes. Geef mij woorden. Hij wilde zien, hier staat het. Daar leg ik mijn hoofd op neer. God is geen man dat hij liegen kan. En natuurlijk gaat dat soms met gevoel gepaard. Maar soms ook misschien voor je gevoelsleven niet zo heel sterk. Maar, dat zei John Newton ook, het geloof is de weg die wij moeten bewandelen. En het gevoel is als het weer, een mistige dag. Ja, dan lijkt alles weg. Maar nee, het geloof zegt, achter die mist, daar ligt toch dat eiland. Hè? En achter die wolken, daar schijnt toch de zon. En achter die duisternis, daar is toch de Heer met zijn woord. En die is betrouwbaar. En daar leg ik mij op neer. Op hoop, tegen hoop. Hè? Ja. 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 Precies. Ja. 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 En uiteindelijk is dat, ja, misschien wel de hoogste stand van het geloofsleven. Hè? Als ik, en nogmaals, ik zeg niet, ik pleit ook niet voor een gevoelloos leven. Dat moet je echt niet zo verstaan. Maar ik denk wel dat, ja, Habakuk zegt dat ook, hè? Al is er geen rund meer in de stal. En al zal de olijfboom niet bloeien, zo zal ik mij nochtans verheugen in de Heere mijn God. Hè? Dus als alles weg lijkt te zijn. Ja, ik denk ook even dominee C. Smits in zijn biografie. Of nee, ik heb het een keer in een preek gelezen. Dat hij zei van, als het ging over kenmerken, nou dan gaat het ook over gevoelsleven. Hè? De kenmerken, dat heeft alles met het gevoel te maken. Hij zegt op het einde van zijn leven, ik heb geen kenmerken meer. Het enige kenmerk dat ik nog heb, is dat ik geen kenmerken meer heb. Dus er schoot van hem niks over in dat opzicht. Hij kon nergens mee aandragen. Het enige wat hij had, dat was het naakte woord, zoals hij dat noemde. Of het naakte geloof in het woord. Ja. Maar goed, dat wil niet zeggen dat ik het ook wel graag voel. Dat is toch iets, ja, ja. Ja.
De psalm is hier ook, op wie het derwaarts weer geleid. Dat mooie rondje niet meer.
Nou ja, dat is het.
Is er ook wat mis?
Zeker, ja. Nogmaals, we moeten niet naar een optelsom, hè, van, nou ja, beloofd is beloofd. Of Jezus is voor de zondaren gestorven, ik ben een zondaar, dus hij is voor mij gestorven en nou is alles goed. Hè. Dat is wiskunde. Maar het geloof, dat is vertrouwen. En natuurlijk zal daar berouw gevoeld worden, maar ja, wat je zegt, hè, de grond moet eruit. Hè? Dat je, de grond ligt in het gevoelsleven van Christus. Hè? Mijn ziel is bitterlijk bedroefd tot de dood toe. Daar ligt de grond in. En niet in mijn tranen. Hoewel die er wel mee gepaard gaan. Hè? En de grond ligt in het feit dat hij zich verheugd heeft in de Heere zijn God. En daar ligt de grond in. En niet in de mate van blijdschap die ik gevoel. Dat is alles met zonde bevlekt. Hè? Ja. Het is tijd. Hè, dus ja. Nou, bedankt voor de vragen. Ik had toch wel mooie vragen zo.
Ja, dat is bij ons op elke verenigingsavond altijd. Als het dan 9:55 gaat worden, dan worden ze onrustig. Want dan moet het gaan stoppen. En nou, dat is prima, wat tijd zijn we vanavond weer. Dus dit lijkt ook weer precies op een verenigingsavond. En namens bestuur en leden van onze mannenvereniging wil ik ook iedereen bedanken voor de komst naar deze avond. bijzonder natuurlijk door meneer Kempeniers, de inleider. Hartelijk bedankt voor het houden van uw inleiding. De tijd die u erin gestopt hebt, dat was goed hoorbaar. Veel gehoord. En we hopen dat de Heer zijn zegen eraan zal verbinden. Aan wat we gehoord hebben. We willen u nog een blijk van waardering geven. Om in de vorm van een wat financiën of een boekenbon. Een dominee wil altijd wel graag. U bent een fan van boeken. Dat weet ik persoonlijk. De pastorie in de studeerkamer even onder ons. Die moest zoveel meter boekenplank bevatten, toch wel. Dus ja, deze doet daar weer goed aan, denk ik. Dan kunt u er weer eentje kopen. Het is voor een boek. Maar het is geld. De planken die komen wel. Daar moeten jullie voor zorgen allemaal. Hè? Tot slot gaan we nog een psalm zingen. Psalm 103, vers 2. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Psalm 103, vers 2. En dan willen we u vragen of u deze avond met gebed wil besluiten.
Voor de uitnodiging en voor de aandacht. En ja, mag ik u ook misschien hartelijk oproepen om dat boekje van Newton maar te gaan kopen en lezen als je het nog niet hebt. Hè? De Genade brengt mij thuis, heet dat. Die 14 brieven opnieuw hertaald. Dus echt alleszins de moeite waard. Ik was diep onder de indruk. Niet alleen van ja, toch dat leven dat hij geleid heeft, maar vooral ook zijn spreken over Gods genade. Hè? Dan hoor je als het ware David in zeggen, dan mag de zondaar moed scheppen uit mijn behoudenis. Dat is toch de bedoeling van zo'n getuigenis. Hè? Zo Newton, die had zoveel zelfkennis, die wilde zelf echt niet op het paard zitten. Die was wars van zelfverheerlijking, maar die wees op Gods genade. En als het nou voor mij kan, hè, dan kan het ook voor u, zo zei hij. We zullen samen nog bidden. Heren, laat dat getuigenis van deze door u opgezochte goddeloze ook vandaag in onze harten mogen klinken. De gedachtenis van de rechtvaardige zal tot zegen zijn, zo zegt hij. Al zeker als we de uitkomst van hun wandel mogen zien. Hoe deze goddeloze dit wrak, zoals hij zichzelf noemde, dit beest, deze duivel, uw wonderbaarlijke genade mocht leren kennen. En nu hebt u ons bewaard voor zo'n vreselijk, uitbrekend, goddeloos leven zoals deze man. Maar we hebben wel hetzelfde hart. We zijn van diezelfde lap gescheurd. En geef ons daar ook indrukken van, heren, dat wij ons niet kunnen verheffen boven wie dan ook in deze wereld. Maar dat we beseffen dat we allemaal diezelfde genade nodig hebben. Ook als we in ons leven misschien als een rijke jongeling openbaar komen. Heren, zegent u dan ook het onderwerp van deze avond, het boek dat we wellicht gelezen hebben of nog gaan lezen, de prediking van uw woord, het lezen van uw woord. Spreek, heren, want uw knecht hoort. En laat de prediking zo in onze harten mogen dalen, want het is toch dat middel door u verkoren om zalig te maken die geloven. Heren, we bidden u ook om vergeving voor het verkeerde van deze avond, maar ook om uw zegen over dat wat van u kwam, heiligen dan onze harten. Wilt u met ons meegaan naar huis en breng ons ook aanstaande zondag weer in uw huis. Wij vragen het u in de vergeving van onze zonden, terwijl we uw zegen ook vragen voor de mannenvereniging, bestuur, voor de vergaderingen die ook deze winter weer staan gepland, maar ook voor de vrouwenvereniging, de jeugdverenigingen, alles wat in verenigingsverband geschieden mag, ook de kinderen van de zondagschool. Heren, laat dat eenvoudige werk door u mogen worden gebruikt, mogen worden gezegend in het onderzoek van de schriften, heren, om u daarin te mogen vinden. Die zijn er toch die van u getuigen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wel thuis, vader.